zullen ze even gaan proberen. Dus, is Jan hier dan nu?
Nee, die is onderweg voor mij, ja.
Ja, we beginnen gewoon hoor. Zal ik even wachten nog, Gerrit? Voor, ja, anders tijd is natuurlijk veel te lang.
Ja,
vertel.
Jij kan wat horen? Ja, hoor. Dames en heren, welkom. Dit is Nout Meerkens, filmmaker in Rotterdam. Ja. Betrokken bij dit wonderbare project waarvan we straks een en ander laten zien. Ja. Ik ben Gerrit Immers, ik werk op Vastgoed.nl, een van de medeoprichters in 1972 van dat illustre gezelschap. Wat we willen laten zien is een montage van de tapes van Souvenirs van het Hart. Souvenirs van het Hart was een project. We komen straks na de tapes nog wel even op terug, maar om even de context daarvan te schetsen. Wat heeft plaatsgehad in België, Kortrijk, in oktober van dit seizoen. Er is dan in die tijd altijd een grote meubelbeurs, interieur. En het kader daarvan doet men ook aan cultuur. En wij zijn uitgenodigd om daar dan iets te gaan doen. In een grote fabriekshal. Ik zal straks nog wel even proberen uit te leggen hoe dat project al verder tot stand gekomen. Wat wel belangrijk is om te weten is dat we daar uiteindelijk een project hebben gedaan. We hebben daar een podium laten neerzetten van ongeveer 60 bij 30 meter, 60 bij 25 meter. En op dat podium is van textiel. Toen ik pas begon met het project zei ik nog lappen, maar dat is een creatief uitgegeven. We noemen alles creatief in de sfeer van Flanders Technology. Dus van creatief textiel, moet ik zeggen, is daar een paleis gemaakt. Dat behoorde tot onze opdrachten. Was ons gevraagd daar iets te doen. Iets te doen met Belgische kunstenaars, iets te doen in een fabriekshal en ook de textiel tot zijn recht laten komen. Anders zou het project niet gesponsord kunnen worden. Nou, dat is dus allemaal gebeurd. Wij van onze kant hebben gezegd van, ja, als we daar 10 dagen naartoe komen, kunnen we niet een voorstelling laten zien. We werken over het algemeen toch wel een maand of 3, 4 aan een voorstelling, soms wel langer ook. Maar in ieder geval continu dan toch zeker wel 3 maanden. 3 maanden in Kortrijk zitten, dat leek ons niet een pretje. Dus we hebben gezegd, oké, we laten daar ons werkproces zien, dan mag heten. Maar omdat we dat al vaker hadden gedaan in het verleden, onder andere de 2 keer toen in het Leijmaatcentrum, en dat niet altijd even plezierig verloopt, ook als het niet even interessant is voor het publiek, hadden we bedacht dat wij ons in dat paleis zouden verschansen, daar dingen zouden voorbereiden en uiteindelijk ook zouden uitbrengen, en daar voortdurend de camera bij zouden hebben. Ook hadden we bedacht dat we een aantal dagen van tevoren daarmee zouden beginnen, zodat je materiaal kunt verzamelen rondom het paleis. Het publiek mocht dus niet het paleis in, mocht alleen maar rondom lopen. En aan de rand van het paleis stonden zo'n 25 monitoren, waarop je dus A en B monitoren, dus je kon dus 2 verschillende beelden tegelijkertijd uitzenden. Waarop we lieten zien wat er in het paleis gebeurde, en daar konden we natuurlijk behoorlijk de hand mee lichten, want we konden ook iets laten zien wat al gebeurd was en reeds was opgenomen, etc. Daarvoor was dus behoorlijk wat apparatuur nodig. De firma Sony Belgium was zo vriendelijk om die apparatuur ook gratis te leveren, voordat wij de kilometers kabels afkochten, wat allemaal toch nog heel wat geld heeft gekost. Daar stonden dus 25 monitoren rondom, maar er was dus ook een complete televisiestudio en er waren 3 camera's. 3 chipcamera's, variant van de 3 buis, dus 3 professionele camera's. En die zijn dus heel intensief gebruikt, soms in een 3-camera-regie, soms elke camera apart. Aan het eind van het project, wat bezocht is door zo'n 4.500 mensen, wat voor ons als klein theatergezelschap duizend meter aantal is, waarmee we gelijk ook heel goed scoren bij de diverse instanties natuurlijk. Hadden wij dus de beschikking over 80 tapes, wat een ware verschrikking is, moet ik zeggen. Waarbij nog moet worden vermeld dat natuurlijk, wij gezegd hadden, nou, een aantal mensen uit België, een aantal beeldende kunstenaars deden daar aan mee. Dat zal ik straks nog even voor noemen. En voor het merendeel hebben we de theatermakers, performers meegenomen uit Nederland. Niet zo'n grote groep, een man of 10 bij elkaar, 10. En bij elkaar waren er zo'n 30 mensen op het toneel, denk ik, aan technische equipe en beeldende kunstenaars en theatermakers. Elke dag. Het was toegankelijk van zeg maar tot een, van een uur of één tot een uur of acht. S'avonds. En de camera's werden bediend door mensen van Sint Lucas, Academie Sint Lucas in Brussel. Dus na afloop zaten we met een heleboel tapes, die soms heel bruikbaar waren, soms ook helemaal niet. Maar ook zaten we natuurlijk met het feit dat de montage altijd erg duur is. En dat we dat daarvoor het geld helaas niet hadden. Dus wat wij gemaakt hebben is gebruik maken van veel materiaal wat we daar hebben geschoten. We hadden daar namelijk wel de beschikbaarheid voor een enorme hoeveelheid techniek. Echt een heleboel spullen waar nog niet de helft van gebruikt is. En zodat je... Je krijgt dus een heleboel verschillende beelden. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat, dat wij toen we dat aanbod kregen om daar iets te doen, een van de eerste ideeën was om ook het materiaal daar vandaan te halen. Over het algemeen, voor elk van onze voorstellingen heeft toch wel een onderwerp, gaat ergens over, iets, hoe je dat dan ook moet zeggen. Ik bedoel, en dat is... dat kan heel erg uiteenlopen, dat is soms een stuk, soms iets dat we zelf schrijven. In dit geval... hebben we dus gebruik gemaakt van de herinneringen van kortrijkenaars. We zijn dus 2 weken hebben we daar gebivakkeerd en hebben we mensen geïnterviewd met de camera en de microfoon. En daar hebben we een selectie uitgemaakt. En op basis van die herinneringen, dus die verhaaltjes, zeg maar, waarbij we telkens gevraagd hebben naar wat is je meest dierbare herinnering? Kun je iets vertellen wat voor mij ook, dat een omslag aangeeft in je leven bijvoorbeeld, of juist niet, waarom jou eigenlijk nu nog dat vindt wat je toen vond. Van die verhaaltjes, dat was het materiaal waarop de beeldende kunstenaars en de theatermakers hun acts deden. Nou, waar zitten de souvenirs van het hart, en dat wordt straks in het begin ook uitgelegd. Als het publiek binnenkwam, kwamen ze op het plein en daar stonden 2 beams. Dat verhaaltje zit ergens in het begin. Dat vertelt het verhaaltje van een koning. Wat in het paleis van de koning, niet waar. Paleis is gemaakt omdat je zo prachtig daar die stof in kunt etaleren. Maar in het paleis moet een koning. Helaas is dat zo in ons ook. Dus. En wat wij dus hebben gedaan is de koning danst eigenlijk ten uitvoer gebracht. De koning heeft geen herinneringen. Of althans, hij is niet tevreden met de herinneringen die hij heeft. Hij zou graag de herinneringen van anderen willen hebben. En daar kan voor gezorgd worden natuurlijk. Maar de beste manier om je die herinneringen te bezorgen is om de hoofdrol te laten spelen in een toneelstuk. En dan is het de cyclus rond. Dus de toneelspeler pakt een hoofdrol voor hem, gebaseerd op zo'n herinnering. En die speelt hij dan. En al zal hij de herinnering niet onthouden, het spelen van een hoofdrol is natuurlijk iets wat je bijblijft. Dus laten we de tekens laten zien, dan kunnen we daarna nog weer erop terugkomen. Ja. Ben ik iets vergeten? Iets wat...
Nee, volgens mij heb je alles verteld. Ja.
Het zijn beams. Beams, dat is hetzelfde als dit, maar dan groot geprojecteerd.
Goed. Nou, even de lichten uit. Als dat kan. Ja, dat ligt maar uit. Perfect.
Thank you. tekeningen aan het eind, die zijn van Els Huigelen. Dat is een kunstenares uit Kortrijk. De jongen die de schaakpartij speelt, dat is Trudo Engels, ook iemand uit Kortrijk. Hij heeft, dus waar Els, alle kunstenaars hebben die bij betrokken, maar hebben iets verschillend uiteenlopend gedaan. Els heeft, is er 10 dagen lang bij geweest en heeft allemaal, als het ware, een dagboek bijgehouden. Een getekend, geschilderd dagboek. Zij is ook degene die op een paar momenten blind naar tekening is en dan wordt geïnterviewd. Trudo heeft gekozen voor een hele andere rol. Die heeft daar 10 dagen lang gezeten achter een balie. Met achter hem een soort driedimensionaal grid, zal ik maar zeggen. Daar zag je een stukje van, een soort labyrinth van planken. Dat noemde je het brein van het paleis. En hij had een aantal objecten daarin die te maken hadden met herinneringen. Hij weigerde te zeggen in welke context dat precies stond. En af en toe dan verdwaalden die objecten in het paleis. En daar konden wij daar wat mee doen. Of hij reikte ze uit aan die balen. Hij zat daar dus als een soort kassier, de bewaker van het brein. Hij heeft daar dus inderdaad 10 dagen lang gezeten. En af en toe, het was erg prettig om af en toe eens ergens heen te gaan waar je dan constant iemand, met iemand kon praten. Want het is natuurlijk heel merkwaardig. Er is geen enkele acclamatie van het publiek. Heel af en toe bij een paar dingen die er echt op gericht waren. En waar het publiek daar ook de kans toe had. Dan was het een stukje applaus dat erin zit. Dus inderdaad uit het verband komt van zo'n band. Maar over het algemeen ging dat dan de hele dag door. En de mensen al door mij rond. Dus je had een heel ander contact of geen contact met het publiek dan dat je normaal niet hebt in een zaal. Een van de dingen die Trudeau had gemaakt was, waren die schaakstukken. Hij wilde dan wel loslaten wat er met regels te maken had. En het is wel aardig dat waar dus een andere kunstenaar, Lucas Koeman, dat is niet zo erg duidelijk in beeld geweest. Die had een bibliotheek gemaakt waarin allemaal mannen stonden die beplakt waren met tekst. Lucas is iemand die heel veel met tekst doet. En dan zijn er verschillende uiteenlopingen met tekst gedaan. Voor hem is, is de mens een veel verbaal iemand en daar geeft hij op die manier uit. Bijna iedereen interpreteert die herinnering over regels, verteld door die man die daar met dat metselen, vertelt een herinnering over regels. Tamelijk negatief, alleen bij Trudeau komt dat een beetje in het positieve. Je zou ook zeggen, die schaakstukken zitten in 2 potten met zoete siroop. Dus je kunt zeggen zoete regels. Voor een mooie dans zijn zoete regels nodig. En zo kun je dat dus ook interpreteren. Vandaar die hofdans bijvoorbeeld. Dus niet alle materiaal natuurlijk. Lang niet alles staat trouwens op tape. Gewoon een aantal keuzes gemaakt waar het beste materiaal was. We hebben ook gekozen om een aantal van die herinneringen erin te stoppen. Ook weer zo, die zijn natuurlijk langer. Dus in het begin waar je die op die beam die een introductie had. Daar werd de introductie afgewisseld. Stond bij 2 keer in een tijd van een kwartier lieten we die zien. En daartussendoor kwamen die herinneringen. Dus het publiek kon en bij het binnenkomen al kennis nemen van het materiaal. Zeg maar, waarop alle acts waren gebaseerd. Een stuk of 10, 11 herinneringen waren het. En van die herinneringen hebben wij weer nog kortere compilatie geprobeerd te maken. Want dat verhaal van die, bijvoorbeeld dat verhaal van die ijskoman, dat is een fantastisch verhaal. Dat is in feite veel langer. Alle herinneringen, op 1 na zitten doen. Dus maar heel kort, ik weet niet of iedereen het heeft kunnen volgen wat nou herinnering was en wat niet. Te vertellen is heel veel.
Ja, misschien moet je even aan toevoegen dat dus alles wat er gebeurde en wat er te zien was en wat er te horen was ook, dus in dat paleis gebeurde, dus de muziek ook, alle muziek die je dus onder de tape hoort, die is ter plaatse gemaakt, soms in opdracht van de acteurs zelf of soms dat hun zelf met een stuk muziek kwamen waar dan een dans of iets anders bij gemaakt werd. En de muziek is van Yves Nocaert. En dat is een componist uit België.
Muzikoloog, ja.
En Erik Slijgem Onder andere lid van de Maximalist in België. Maar ook de kostuums, wat natuurlijk het meest opvallende was met de dans, die zijn ook ter plaatse gemaakt. Door mensen weer van de academie in Brussel, of nee, in Antwerpen.
Kostuum. Ja, de modeacademie.
Modeacademie.
Hier kwamen mensen dus binnen, zeg maar, aan deze kant. Dit is dan wat wij het forum noemen, die halve boog, die troon, waar de koning zat, die is hier aan de andere kant. Hier stonden die twee beams met die, dat verhaaltje en de herinneringen. En dan zaten hier dan zaten de muzikanten, de componisten, hun opdrachten uit te werken om de mode aan te geven. Dus niet zo goed uit de, er komen ook een aantal mensen niet zo goed uit de verf. Een hele interessante schilder die mede van Bert van Maat. Die wilde zichzelf graag, die speelde dus ook een rol, die wilde zichzelf graag als hofschilder zien. Maar hij probeerde dus een aantal dingen te schilderen, zoals die rattenstaart, de koning als rat. Waar die dus, dat hadden wij zelf ook helemaal niet door, we hadden daar de troon neergezet. En die hielden dus ook audiëntie en had dus de hele tijd een schilderij op zijn rug. En hij knielde dus de koning, hij liep dus ook ruggelings. Wat doet die man, dus vreselijk raar. Maar hij had dus zich helemaal voorbereid op die audiëntie en wilde een schilderij presenteren, maar wij vroegen hem daar niet naar. En dat liep dus een aantal malen, in die 10 dagen liep dat spaak, dus na 5 dagen. Dus het is volkomen gek, echt, een jongen, dit is helemaal doorgedraaid. Is toen een dag naar zijn psychiater geweest en toen weer teruggekomen. En toen hebben we hem dus tot ridder kunnen slaan, want hij wilde absoluut tot ridder slaan. Maar wij wisten dus niet precies wat wij ons daarbij voor moesten stellen. Hoe sla je een hofschilder nou tot hofschilder? Dus, maar dat was zo merkwaardig. Hij heeft dus, er is ook ergens nog een opname dat we een expositie van gehouden van een serie schilderijen die hij heeft gemaakt. Dus er zitten prachtige dingen, een beetje per meter achter schilderijen zitten in. En een schilderij van hemzelf als het slachtoffer, de hofschilder. En, ja, en daar gaat de camera dus langs. Dat zit dan hier iemand, de geluidskwaliteit daarvan, en dan hebben we daar een gesprek over. De geluidskwaliteit van
nou, dat zit in
de
spreken. Daar kan ik even nog iets van laten zien. Dat hebben we bij ons.
Wat spul bij ons, dat kunnen we nog laten zien. Maar dus niet iedereen komt even, zeg maar, geslaagd over. Later heeft hij dus een plekje gekregen aan het begin, wat erg prettig was. Want als schilder, want had hij een heel aardig contact met de mensen die binnenkwamen. Er ging iemand mee die toevallig bij ons stage liep van de middelbare opleiding voor meubel- en stofferingstechniek in Rotterdam. Die heeft een troon gemaakt en die heeft dus in de loop van die dagen die troon voortdurend doorgezaagd. Dat leek ons aardig lijn ook om die prachtige bekleding, want die bekleding die dus zo heel chique bekleding, voortdurend weer door te zagen en dan weer aan elkaar te plakken. Dat is een heel mooi ding geworden. Ja, dus er zit eigenlijk nog veel meer achter. Zodat bijvoorbeeld toen we dit in de Unie exposeerden, ook gekozen hebben voor de opstelling met deze dingen aan het begin, die tamelijk informatief zijn. En achter nog 3 monitoren waarop we de junk hebben laten zien. Omdat die zeker interessant is. Neem bijvoorbeeld dat we ooit een rondleiding hebben gedaan, waarbij we dus expresselijk aan de rand van het publiek, dus aan de rand van het podium, in interactie met het publiek. En dan was de cameraman bijvoorbeeld te laat. Je moet je ook voorstellen dat 60 meter kabel, dat is niet te versjouwen. Dus aan elke kabel zat ongeveer 15 meter. Zo'n boskabel bij elkaar, aan zo'n camera. Dus wil de ene cameraman het van de andere overnemen, dan moet dat heel getimed gaan. Dat ging dus helemaal niet getimed. Dus dan was dat een rennen. Dat zijn dus hele mooie stukken dat iemand roept, ja hier, nou willen. En een andere camera dus inderdaad meerent en dat soort dingen. Dit is een fantastische act van iemand die... Illustratie van wat?
Voor
was dat
ook in
regels?
Van Odiel. Was dat ook in regels? Nee, dat was de plechtige communie natuurlijk. De hetze tegen één persoon.
Dat is het verhaal van die man die ijsjes bestelt. Dat was dus heel erg aangrijpend. Want die man die heeft het waarschijnlijk al heel vaak verteld. En je kon het ook heel goed vertellen. Hij vertelde dat het zo verschoen. Maar het was voor hem dus heel chockerend. Want nog steeds bestelde hij gewoon ijsjes bij die mensen. Waar hij destijds bijna gemolesteerd was, bij wijze van spreken. En ja, dat gaat gewoon door. Dus, maar hij moest dat verhaal dus telkens opnieuw weer kwijt, omdat het gewoon bleef bestaan als het ware. En dus hebben we ook geprobeerd, behalve dat bijvoorbeeld een scène in zit, waarbij ik er nogal heb geklopt op mijn hoofd gekregen met dat boek. Dus waarin
binnen de acteurs iemand gemolesteerd wordt, hebben we ook geprobeerd iemand, zeg maar, alsof het een. Het iemand aan te doen ter overstaan van het publiek. In real time, zal ik maar zeggen. Dus in de zin van dat je denkt van wat gebeurt hier nou? Hier gaat iets uit de hand lopen. En dat is één fantastische app waarbij iemand publiek bijvoorbeeld geld aanbood. Maar dat was dan wel de portemonnee van Nout. En dan kom je op dat moment dus achter. Dus een aantal van dergelijke acts zitten er ook. Daar was er bijvoorbeeld geen tijd een camera bij. Dan moet zeggen, en dan staat het er weer niet op. Of half op. Heel veel eenmalige dingen. En daar tegenover staat bijvoorbeeld weer zo'n act met die, dat stukje wat geschreven is, waar ook tekst voor geschreven is, met die twee echtpaar, dat misverstand. Dat was dan dus, als dat er op redelijk was dat herhaald. Ja, zijn er vragen? En je weet hoe het gekomen is in België. Je weet hoe het afgelopen is. Het is heel merkwaardig gezien de situatie waarbij wij dus. Er is een theater in België, Limelight heet dat. Het is een theater zeg maar, uit het tweede circuit, dus een soort Shaffy-achtig theater. Wat zoals de meeste Belgische theaters heel weinig geld heeft, maar waarbij we hele goede collecties hebben. Dus we spelen daar toch ons meeste stukken spelen, staat er al een paar dagen. Die hadden ons dus gevraagd, die hadden een gedeelte van de organisatie van het culturele gebeurde tijdens die beurs op zich genomen. Die hadden ons dus gevraagd daar iets te doen. En aanvankelijk hebben wij dus voorgesteld iets kleins te doen. Dit, maar dan veel kleiner. Door het feit dat die hal erbij kwam en die textiel die we promoten, is dat dus steeds groter geworden. En daar, wat wij aanvankelijk aanboden was, zou je moeten zien als een soort... vervolg, en er zal misschien nog wel een vervolg komen, op een project wat we in 80 hebben gedaan. Toen hebben we ongeveer zoiets gedaan, maar dan met schilderijen. Toen hebben we de Salon des Indépendants gedaan. Dat is een, niet meer dan een rare tint, 2 meter diep en 8 meter lang, vrij hoog. Die dus makkelijk zo tussen geparkeerde auto's kon inparkeren. En dat hebben we dus in 14 steden gedaan. Daar kon een heel groot doek in hangen. En dan zetten we dat tegenover een etalage. En dan schilderen we in 2 dagen tijd, schilderen we die etalage na. En vervolgens... deden wij alsof wij die winkel waren. Dus wij verkochten dezelfde spullen als uit de winkel, maar dan geschilderd. We hadden een grote rol geprepareerd. Stof, een stukje. Dat ging heel erg, was heel erg leuk om te doen. En toen hebben we later gedacht van, je zou dat moeten doen met de dingen van mensen. Of met herinneringen van mensen, of met verhalen van mensen. Dus dat is de basis geweest, zeg maar, van... We hebben dat op hetzelfde project toen... in het Groningen Museum en in het Schiedam-Stepper Museum en in Frans Hals hebben we dat gedaan. En hebben we, het leukste was het eigenlijk nog, het Groningen Museum was heel leuk. En, maar het leukste was eigenlijk misschien nog het Schiedam Museum, omdat we daar zelf een selectie hadden gemaakt uit schilderijen. Die hadden tegenover ons gehangen, dus, zoals je weet, inderdaad van onder tot boven vol. En dan kon je kiezen. Dat was fantastisch. Eindelijk het museum uit en de schilderij alweer waren. En daar reed ook ontzettend veel gasten aan mee. Dus heel veel de kunstenaars die hier langskwamen en schilderden. En het alweer voor gezien wilden. Het was heel aangenaam om te doen. Maar dat was echt de basis van dit project. Nou, het is dus steeds groter geworden. Toen hebben wij gezegd, ja, gezien de weinige tijd, laat iemand dan daar het hele decor uitvoeren. Dus uiteindelijk is daar een productielijner opgezet. En al het werk dus zijn gemaakt door Sven Oers. Dat is een Belgische decorateur die ook veel in Frankrijk werkt. En die is fantastisch. Die heeft dus overal die textiel losgegeven. Precies datgene wat hij wilde ook. En wat meer is, hij heeft ook heel aardig... het komt heel goed overheen wat hij heeft gedaan en wat wij daarin wilden doen. Dus zo is er bijvoorbeeld een theatertje gemaakt, waarin bijvoorbeeld die vuilniszakken werden gegooid. Dat is ook een zeer genoeglijke gebeurtenis om het publiek uit te nodigen in het kader van de ijskoolman de koning te bekogelen. En ik ben daar zelf ook nog slachtoffer geweest. Ik was namelijk de majordomus van de koning. Dus zo'n beetje zo'n soort vliegende kiep tussen of mensen nog iets te presenteren hebben en dan hem er weer bij steken. Dit was theater, daar heb ik bijvoorbeeld ook dat schilderen in gedaan. Het schilderen was ook fantastisch. Het schilderen in die 3 lagen boven elkaar, zeg maar. Dus de bedoeling was dan, en dat gebeurde ook, dat het publiek zou zeggen wat er geschilderd zou worden, telkens. Maar dat degene die de opdracht doorspeelt, degene die daarvoor aan lag, niet kan zien wat geschilderd wordt. Dus je krijgt dan een aantal hele merkwaardige ingrepen. Soms was dat beter geslaagd dan anders, maar dat is niet erg. Daar is ook, ook nog, hetzelfde hebben we ook nog gedaan met dansant gebeuren. Dus nou, we hebben hier 5 platen. Is er bij de herinnering een onderwerp wat we willen opgeven? Wilt u dat nog specifieren? Nou, dan kwam er een onderwerp en dan ging de koning dansen. Maar dan was het bijvoorbeeld, ja, van een lote plaat, een plaat met diergeluiden of toevallig een de Macbeth. De Shakespeare Company, die was er helaas ook bij. En bij de, daar zijn nauwelijks opnames van, heel weinig. Dat project is eigenlijk een beetje te groot geworden, zou je kunnen zeggen. Dus we zijn er herhaaldelijk naartoe geweest, niet zeker om die herinneringen op te nemen. Maar het merkwaardige was dat er dus sprake was van sponsoring, maar dat in het Belgische men gewend is te sponsoren in materialen, eerder dan in geld. Maar dat je dat geld natuurlijk wel nodig hebt. En dat je dus dan plotseling zit met een heleboel monitoren, waar dus kilometers kabels moet aanleggen, maar dat er dus ook iemand moet zijn die kabels maakt. Dus je kreeg dan van die merkwaardige dingen. En er zijn dus een heleboel mensen die aan het werk gezet worden. Ofwel mensen die werkloos zijn, die elke dag een stempeltje moeten halen, dat is nog steeds een wel gebruikelijk is. En dan dus vrijgesteld worden. Dus zeker voor kunstenaars is het heel prettig als je zo bij zo'n project betrokken bent. Dan hoef je in ieder geval niet elke dag een stempeltje te halen. Maar dat levert dus hele merkwaardige dingen. Dus plotseling komen dan 20 mensen van een lage technische school komen kabels maken. We hebben trouwens nog een meeste opname ergens van die dag. Dan allemaal kabels zitten maken. Maar dat kan ook, dat is niet gebeurd. Dus dan zie je, dus het gevolg was dat toen wij aankwamen, we hadden dus 3 weken gepland, een week voorbereiden, en niks af was. Het dak was niet verduisterd, het was onwerkbaar, het overal hoorde je tekens. Dus wij hadden gedacht, dan maken we vast het voormateriaal, zodat als we eenmaal aan het werk gaan, we al materiaal hebben wat we kunnen laten zien. Dat is dus niet mogelijk geweest, dus uiteindelijk zijn we weer, zoals te doen gebruikt, in onze eigen val getrapt. Dat is namelijk dat je op het moment dat je je voor hebt genomen, je weet dus van, dit is een werkproces, maar als het publiek komt, dan zijn er van die gaten vallen erin. En het is dus heel erg prettig als je iets kunt laten zien, want daar rekenen mensen op die komen kijken. Dus, ik bedoel, er zijn maar echt heel weinig mensen echt geïnteresseerd in het werkproces. Dus voor zeker het publiek wat daar komt, wat naar de beurs interieur komt, dat is daar helemaal niet in geïnteresseerd. Dus het goede midden houden tussen het laten zien van het stukjes werkproces. Dat is natuurlijk dodelijk, dat er iets begint en dat er iets ophoudt. Dus het is kantje boordje geweest. Godzijdank, dat waren er maar 10 dagen. Kortom, toen we aankwamen was het niet af. En toen we weggingen, toen waren een heleboel mensen niet uitbetaald. En een van de dingen die erg jammer is nog steeds dat we de tape niet hebben kunnen afmonteren met het materiaal wat we daar hadden. En zeker met de mensen ook die we daar hadden. Want even degene die dus aan de knoppen zat, dat is Walter Verlaine. Ik weet niet of je die kent, maar die heeft een prachtige tapes gemaakt. Die heeft ook tapes, voornamelijk ook gebaseerd op muziek. Nou, de muzici, Yves en Erik, die dus bij de Maximalisten ook werken, die hadden ontzettend veel zin om daar aan door te werken, dus die compositie verder uit te werken. Ik denk dat het product nog veel toegespitster zou zijn geweest. En nu hebben we dus, we zijn hier wel tevreden mee, dat is zeker niet dat we niet tevreden zijn. We hebben ons altijd voorgesteld dat we met 80 tapes materiaal nog meer te doen is dan nog iets. Ja. Ja, wat we nu gemaakt hebben, is om er in ieder geval iets aan over te houden en iets te laten zien. Dus om het voldoende informatief te laten zijn. Dus dat hopen we op basis van het teken ook iets zonder mijn praatje, bij wijze van spreken. En ook zeker een aantal van de herinneringen over te brengen wat ermee gebeurd is. Op die manier. Italiaans geslag. Zo moet je het ook zien. Ja. En je kunt je ook voorstellen dat je zeker met het materiaal hebt, je bijna nog een uitspraak zou kunnen doen over wat herinnering is. Of hoe dat in zo'n context werkt. Ik denk dat je daar zeker nog iets scherpers over zou kunnen maken. Nou, misschien komt dat wel van vraag. Het loopt niet weg, hè? Die banden lopen niet weg. Maar dit is een hele gezellige ervaring geweest. Het is ook wel, het is zeker iets waar we mee door zullen blijven gaan, denk ik, als onafhankelijk paneel. Het af en toe het laten zien van het werkproces, omdat het ongelooflijk prettig is om, even niet om dat te doen. Om, dat het een soort openheid heeft die je bij het spelen van een stuk niet houdt. Het spelen van een stuk heeft allerlei wetten en allerlei, het is fantastisch om een stuk te spelen, daarin te staan en om een verhaal te vertellen. Maar het heeft ook een hele spannende en prettige kant om daar nog mee te kunnen spelen en met het publiek ook te kunnen spelen. Het publiek, je door het publiek te laten provoceren ook, in die zin. En daar komen we soms fantastische dingen uit, soms ook puurtje. Dat was dus de bedoeling om dat een beetje zo te voorzien. Natuurlijk, twee keer dat ik het Leijmaatcentrum heb gedaan, was de eerste keer namelijk verschrikkelijk. De allereerste keer, dat was mijn kostenprogramma, dat was in 1973, toen deden we dat in het Leijmaatcentrum. En toen hadden we dus gedacht dat we onszelf als primair zelfs op zouden kunnen exposeren. En dat is niet zo erg prettig verlopen in de zin van dat de Duitsers voor het eerst zijn geconfronteerd met het feit dat mensen komen en hebben zo, nou, dat is zin. Ja, maar ik ben bezig. Oh. Dat is. En ik denk dat het wat betreft. Dit is wel geslaagd. Dus dit
wat was met het bloemetje?
Dat is een meisje. Ja. Die heb ik gevraagd ook even om mij op te leiden als blinde. En te beschrijven wat ze zag. Dat was dus fantastisch. En dan kom je weer op het punt dat je daar bij. Daar weinig materiaal van heeft. Dat er daar vrij laat microfoons mee gegaan. Wat zij zegt, wat zij beschrijft. Dat is echt fantastisch. Heel de point, maar ook nog tamelijk opluchtend. Maar ook dingen die helemaal niet zijn. Ook die het helemaal niet zijn. Of niet waren. Of hele. Ja, maar dat kon het publiek ook horen. Dat kon het publiek ook.
Nee, in dit geval niet. Nee.
Helaas niet. Dus jij was eigenlijk de enige die dat hoorde. Ik was de enige die dat hoorde. Wel, later hebben we dus daar wel weer. Kijk, op het moment dat het was opgenomen, is één stuk tape dat er ook geluid op staat. Ja. Dat stuk kon weer worden uitgezonden. Ja. En als dat dus werd uitgezonden, dan zei ik, kom op, we gaan weer even rondlopen. En dan deed ik een blinde op en liepen we weer even rond. Dat was namelijk het dochtertje van de uitbater van het café. En die was er dus elke dag. Elke dag. Ik had eigenlijk niet naar school, dus ik was er elke dag. En dat, die heeft daar elke dag overgelopen. Die liet zich ook elke dag aankleden. Wij hebben bijvoorbeeld ook elke woensdag en elke zaterdagmiddag, nou dat waren eigenlijk maar drie in totaal, twee woensdag en een zaterdag, hebben we ook in het theater voorstellingen gemaakt met kinderen. Die soms echt verschrikkelijk waren, maar soms ook meestelijk. Hele treffzekere dingen. Ja. En als die dat dan bijvoorbeeld dezelfde groep, die willen dan bijvoorbeeld dat nog een keer doen. Dus de eerste keer deed ik dan dus bijvoorbeeld de tekst. De tweede keer kon je dat dan rustig overlaten. Doek, zet het dan. Doek op, dat deed je dan.
En om 18 uur was het gewoon afgelopen, ouders.
Ja, dan was het echt.
Dat gewoon weer.
Ja. Ja, daar zijn ook weer hele rare dingen over. Het was toen eigenlijk al om 6 uur afgelopen. En tussen 6 en 8 was er toegang voor genodigden. Men had zich dan voorgesteld dat directeuren zouden kunnen komen van diverse textielfabrieken met ontwerpers. En dat wij daar bijvoorbeeld dan iets zouden doen en dat die dan een slaatje champagne op het podium zouden kunnen doen. Dus het was heel werk geweest om dat te verhinderen, bijvoorbeeld. Talloze misverstanden. En toen dus halverwege het project boeit de dakdekking weg. Dus toen, en dat is dodelijk, want daglicht is natuurlijk zo verschrikkelijk opnuchterend, zolang je ergens een spotje op kunt zetten, dan, en dus dan is plotseling zo'n lange gang, een gang van 50 meter, dat is heel lang, eigenlijk, maar 50 meter is ook niet veel. Het hangt er ontzettend af van wat voor licht je erop zit. Op het moment dat je daar heel subtiel af en toe licht in aanbrengt, is dat plots een hele lange gang. Op het moment dat er overal met daglicht op komt, ja, dat is 50 meter. Wat is nou 50 meter in zo'n enorme hal? Dat is dan plotseling niks meer. Dus toen hebben we ook een paar mensen moeten zeggen van, ja, nou, daar doen we niks meer. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Dus voortdurend was daar veel gedoe over. En dat is wel jammer, dat je zo'n groot project hebt. En dat je telkens merkt dat er geen reserves zijn. Dat je dat wel ziet aankomen, maar dat je daarin, omdat we zelf de productie niet deden, maar dus wel de leverant van het idee waren en het artistieke eindverantwoordelijkheid daarvoor hadden. Maar niet in eigen hand hadden. Dus niet konden zeggen van, en nu gaat er een ploeg timmermens en die gaat nu van 8 tot 8 timmer. En dan is het ook af dan en dan. Wil iemand iets zeggen? Is iemand
al iets zien? Heb je nog wat te zien?
Het idee van je familie's contract, dat was jullie idee, van het verhaaltje.
Ja.
Maar die dingen erbij, die sponsoring en jullie hadden geen geld voor.
We hebben daar helemaal geen geld in gestoken. Uiteindelijk, dat was de bedoeling. Uiteindelijk hebben we er wel geld in gestoken. Maar het was de bedoeling dat het kiet zou draaien. En
kwam iemand dat idee van
Van hem. Dus in de zin van dat zij een aantal dingen bij elkaar hebben gebracht. En dat is ook erg merkwaardig dat bijvoorbeeld alle textielbedrijven. Je moet je voorstellen, het is een project geweest van 9 miljoen Belgische frank. Dat komt overeen met 750.000 gulden ongeveer. Alles bij elkaar. Daar zit bijvoorbeeld heel veel geld in wat de stoffen gekocht hebben. Want de stoffen zijn allemaal gekocht. Dat is dus heel merkwaardig. Dus al die stoffenfabrieken, laten we zeggen dat er een stuk of 22, 23 stoffenfabrieken van waren, van beddentijken tot stoelbekleding. Dus beddentijken is relatief voordeliger dan stoelbekleding, die al snel 60, 70 gulden per meter kost. En dat al die bedrijven ook zouden bijdragen. Maar wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben aan die bedrijven pakweg 4.000 gulden gevraagd per bedrijf. Dat is natuurlijk veel te weinig. We hebben in het begin gezegd, je moet op zijn minst 15.000 gulden per bedrijf vragen. Nee, want anders doen ze niet mee. En ja, dus dan heb je daar geen regel. Dus eigenlijk, en de stoffen die ze leveren, die werden betaald vanuit Brussel. Dus namelijk er is een pot ter promoting van de Belgische textielindustrie. Alleen mag die natuurlijk nooit direct worden uitgegeven aan textiel. Dus net als een zuivelproduct, je kan niet aan een aantal boeren wat rode lappen geven. Want dan gaat iedereen in de EEG stijgen, want daar wordt gesubsidieerd, dat kan niet. Dat kon ook hier niet, maar als je natuurlijk die stof koopt voor plus, dan kan het plotseling weer wel.
Wat is er gebeurd?
Dat is treurig afgelopen.
Ja?
Ja, dat was natuurlijk allemaal verniet. En men had gedacht dat hij daar nog... We hebben het herhaald gezet, je moet dat zo laten staan. En een aantal tips aan de hand gedaan van theatergroepen of mensen die daar iets in zouden kunnen doen. Want in zo'n paleis is natuurlijk nog veel meer te doen. Ik bedoel, een paar dingen die wij erin gedaan hebben, dat is nog maar een fractie. Je kunt daar veel meer in doen, veel meer in bedenken over. Daar heb ik een modeshow in gehouden. Zou je er maar een restaurant in halen? Maar dat is dus niet gebeurd, dus dat heeft een tijd lang gestaan. Het is gaan lekken en... toen zijn er een aantal mensen binnengekomen, die hebben daar stukken uitgesneden. En zo is dat dus een aflopende zaak geworden.
Ruïne, ja.
Welk deel van die rol was
dat?
Het is de hele hal.
Het staat hier een
hele hal.
Het was die hele hal, op een heel klein stukje. Ik
kon nog wel gehandeld worden tussen jullie door.
Kon er wel? Nou, dat is een heel aardige, dat toch ook vertellen. Dan sluizen. Dus hier is nog een stukje. Hier is nog een stukje dat werd niet gedaan. Hier is die man die je daar ziet vertellen. Zijn tekst was te onduidelijk. Dus we hebben die tekst hier niet gebruikt en ook nogal breed spraak. Maar hij vertelt dus over de fabriek waarin hij gewerkt heeft, die man met die pet. En hij vertelt dus dat verhaal over die pet. De allereerste keer dat het dus wordt gekleineerd, zeg maar. Je komt er niet in. Het eerste wat gebeurt is dat je gekleineerd wordt. Hij heeft dus ook een fantastisch verhaal, dat vertelt hij ook in de, ter plekke vertelt hij dat ook, maar hier konden we dat niet in stoppen. Dat de baas van de fabriek Dus eigenlijk, zeg maar, hij is daar begonnen met werk in de jaren 20. En eind jaren 20, toen kwam hij daar werk. En dat is de basis van de fabriek, dat het eigenlijk ook een soort vader was. Dat is het paternalisme, is het wel heel steeds erg sterk. Maar dat is een vader was die zich met alles bemoeide. En zijn vrouw, zijn liefje, werkte daar ook op een andere afdeling. En ze hadden ruzie met elkaar, ze zagen elkaar niet meer. Heeft die man zich dus mee bemoeid, dat heeft hij gedaan. Hij heeft zijn vrouw, hij heeft hem gezet aan de machine vlak bij de damestoilet. Daar moest zij natuurlijk langs. Dus kijk je hoe de baas ingrijpen, een meesterlijk verhaal. En wat wou ik daar nou mee zeggen? Want
de ruimte. De ruimte. Hoe groot de ruimte was.
Ja, dus zeg maar, die fabriek is al heel oud. En wat is dus nu gebeurd in begin jaren 70, hele jaren 70, is die hele textielindustrie, net zoals in Nederland, op de fles gegaan. Het is heel slecht gegaan. En heeft dat dus nog bij tijd voor een groot gedeelte kunnen redden door alles te automatiseren. Maar dat betekent natuurlijk dat heel veel mensen hun ontslag hebben gekregen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben al die fabrieken op de fles laten gaan, die arbeiders ontslagen. En daar is een nieuwe generatie arbeiders in gekomen die geleerd heeft computers te bedienen. En waarschijnlijk is dat ook de reden dat daar op een of andere manier dat mogelijk is geweest. Want het zijn natuurlijk de kinderen van de arbeiders die ontslagen zijn, die nu in die fabrieken werken. Ook een paar oudere mensen naar die heel goed, ja, zeg maar, de echte wevers. Die hebben ze vast, dat hebben zo'n know-how. Maar dus voor de rest is er heel veel jonge arbeidersvolk naar binnen gejaagd. Maar wel een fractie van wat er eerst was. Dus een groot gedeelte van die fabrieken stond leeg. Wat hebben deze mensen nu gedaan? Die hebben natuurlijk met de hulp van geld van de bank Bruxelles-Lambert, de Nationale Bank, hebben ze een nieuwe fabriek op poten gezet. Dat wil zeggen, de Kortrijkse kartonspinnerijen in een gedeelte van dat hele complex. Dus een gedeelte stond leeg. Wat zei de bank? Daar gaan we een tweede textielfabriek in beginnen. Wat zeiden die directeuren? Die dachten van, dat is niet goed, want dan krijgen we een concurrent naast ons. Laten we die fabriek wel een culturele bestemming geven. Nou is de dochter van de burgemeester, van de zoon van de... Dan, dat gaat wel te ver.
Die zat ook gaat dat, ja.
In de monumenten.
Monumentenzorg.
Dus hebben ze die gevels geclasseerd gekregen. Dus er mag niks meer met het uitgang van de fabriek gebeuren. Wat is best een redelijke gevel, laten we wel weten. Het is niet van over de lelijke gevel. Maar er staan daar zoveel prachtige palmen met zulke mooie reden. Dat je wel afvraagt waarom juist deze fabriek nou. Want, daar is dus ook een reden voor. En het binnenste van de fabriek, van die leegstaande hal, was dus veiliggesteld door er een culturele bestemming aan te geven. Wel, mijn eerste gedacht nou, daarom heet het gewoon ateliers en kanaal. We laten daar kunstenaars werken, beeldende kunstenaars, op voorwaarde dat die mensen 2 dagen per week een bezoek welkom heten. De mensen hebben daar dus een aantal riante ruimtes gekregen, maar nergens geld voor. Geen verwarming, geen elektra. Moet je voorstellen, je krijgt een fantastische ruimte. En nou, kan je je allemaal voorstellen hoe dat is. Geen geld om iets mee te doen, maar dan komt er nog iets erg merkwaardigs. Dat alle kunstenaars die wij ontmoet hebben in België, of ze nou arm zijn of rijk, dat maakt niet zo uit, in ieder geval een fantastische ruimte hebben. Want ruimte is er namelijk in België. Trudel Engels en Els Huijgen, die hebben geen cent te maken. Maar ze bewonen dus een fantastische school. Een voormalige school die ooit nog eens is verbouwd tot een molen en toen weer. En dat is dus zo'n waanzinnig mooi pand. Dus die mensen zitten helemaal niet te springen om zo'n ruimte te bieden. Dus uiteindelijk waren daar een soort stoffige exposities die af en toe toegankelijk waren. En dat beviel ze niet zo goed. Ik denk dat wij met dit project de eerste zijn geweest die daar dus echt 10 dagen lang leven in hebben geblazen. Ja, en daarna was er geen vervolg op.
Laatste keer van.
Dus het is heel snel daarna ook weer ingestapt. Wat heel jammer is, want je kunt daar natuurlijk toch veel meer mee doen.
En heb je dit al vaak laten zien?
Aantal maanden?
Ja. Veel verschillende ook aan.
Dit is in de Unie is het geweest, het komt in het Kerkhuis. En dankzij de Appel is het in New York te zien geweest.
Oh, ja.
Waarvan ik verder helemaal niet weet hoe het daar. Weet jij dat? Is het daar geloof, hè? De reacties van mensen?
Nou, ik geloof dat mensen enthousiast zijn.
Ik heb
wel veel video's ja.
Maar ja, dat is. Ik ben daar die periode niet geweest. Maar hij gaat deze maand, volgende maand, juni, gaat hij naar het Kleinhuis. Dus ja, daar, ja. En wat, dat was ook, ja, dat was ook echt een keuze.
Maar je hebt het niet moeten maken als je het dan voor de politie komt. Nou,
als wij, dat was wel hun politiek, maar wij hadden geantwoord, dan moet je ook wel een montage betalen.
Ja, ja.
En dat was ook afgesproken, dat was een keurig contract voor mij, maar niet beurders. En omdat ook een aantal mensen die mee waren gegaan niet betaald zijn geworden, hebben wij gezegd van, wij hadden gegevens. En ja, jullie kunnen maar verder uit met de 80 gegevens doen en wat we kunnen. Toen heeft de Rotterdamse Kunststichting wat geld betaald. En met alle apparatuur van, het voormalig videocentrum van de Kunststichting hebben we dat zitten monteren. Maar dat was natuurlijk niet echt de apparatuur waarvan je zegt van, hoi, daar krijg je nog werk, daar heb ik lang naar verlangd. Van die tuinbuiten ook kapot gaan, dus er weer een beetje met zo draaien. Dus, maar in ieder geval, zeg maar, daar toch voor ons heel. Dus wij hadden al wel gezegd van, wil je daar een goede montage van? Dan we willen we twee dingen maken. We willen daar een soort installatie van maken die een beeld geeft van, het, van de hectiek van het gebeuren. En we willen er een hele korte clip van maken. Speciaal voor die fabrikant. Iets wat maar 7 minuten duurt. En ja, de mensen die erbij betrokken waren, en Walter is iemand die dat soort dingen vaker heeft gemaakt bijvoorbeeld. En we hebben het met z'n tweeën gemaakt, de montage. Maar we hadden het eigenlijk met en samen met de camera mensen op willen maken. Die hadden het ook een beetje op gerekend hoor, want die hebben al die tijd voor niks meegedraaid, zeg maar. Dus zoals de kunst op de beelden, dus zijn niet, uiteindelijk niet betaald zijn geworden. Ook het materiaal zelf niet nauwelijks hebben gekregen. Dus het was een erg vervelend stage aan het hele project. Ja, plus dat wij nogal bezwaar hadden tegen het feit dat het niet af was van kwam. Omdat het heel belangrijk is voor de kunst. Ik vind zelf dat er niet slecht zijn doorgekomen. Maar had beter kunnen zijn. Of die 10 dagen hadden beter kunnen zijn. Dat vind ik absoluut. Het kan natuurlijk altijd fout gaan, omdat het werkproces is, maar wat dat betreft heb je er wel enige ervaring in, dus je kunt veel voorkomen. Als dat je afstand wordt geslagen, dan... Maar voor de rest, denk ik, als ik dat weer aangeboden zou krijgen, dan ga je mee zo zeggen. Het is wel een hele rare ervaring, het is heel gek om zoiets te doen. Er zijn ook veel beloftes gedaan. Dus ik heb bijvoorbeeld uitmuntend geslapen bij een wel grote villa. Maar na het kwam in een huisje waar de man nog aan het verbouwen was. Door de wind, door de muren blies en de kachel nog niet was aangesloten. En dat was een dood. Dus een beetje raar allemaal af en toe. Mijn zoon is bijvoorbeeld ook, notabelen hebben veel inspraak. En daardoor is de ruzie tijdens het gebeuren ook hoog gelopen. Omdat over het algemeen zie je dat, zeker ook voor beeldende kunstenaars, heel afhankelijk zijn van hun omgeving, hè, hun sociale omgeving. Veel mensen kennen ook. Een hele, die laten zich behandelen op een manier dat je denkt van, nou, dit zou ik dan, dat overkomt mij nooit. Wij hadden het direct, we stonden direct op tilt als er iets fout ging. Dan zeiden we, nou gaan we weg. En dan zou ik gesommeerd zijn van, je hebt een contractje, dus gaan we weg. En dat was men dus niet zo erg gewend. Dus we hadden niet veel niet van praten. Maar aan de andere kant denk ik dat het wel goed is om dat te blijven doen. Maar dat gaat dus allemaal anders. Dat hebben we wel gemerkt. Veel Ja,
we hebben ook een beetje ontwikkelingswerk verricht wat dat betreft.
Ja, schitterend. Ze zijn heel gesloten. Mensen kennen elkaar. Dat zie je natuurlijk ook zo. Ik bedoel, het hebben van kruiwagens. Het is handig of misschien onbeheerlijk, maar ik vind dat het daar sterker is. Veel sterker. Zeker dat waar wij in staan. Maar je merkt het ook in al verhalen. Als je een verhaal van opera hoort, of het was heel vreemd om daarin te zitten. Het is heel verbijsterend in het begin. Al die eerste gesprekken die we hadden, bijvoorbeeld dat je op het overkoepelend instituut voor
textielweverijen vindt en daar een aantal bondsaanvragen zitten. Dus, en dan is bijvoorbeeld, hoe dat dan gaat. En dat is dan ontzettend kicken op het verhaal van Sven Oers, die dat trouwens meestal deed. Die heeft een onvervalste Frans accent. Die verkeert ook veel in Frankrijk. En hij praat dus echt zo. Maar hij ziet er dus ook uit als een Zweedse tennishalfgod. Met zijn blond haar en stijltje. En het is meestal jongen. Dus je ziet zelfs. En hij had dus een maquette gemaakt. Dus we kunnen dit en dat doen. Sony Run. En dan kom je dus in zo'n lawine. En dan komt er zo'n man in. Die zegt dan: dat is een schande. Die praat dan dus namens een grote firma. Ik vind het een schande dat we meneer Louis de Poort erin die pers. Ik vind het een schande. Je denkt van, de volgende keer zit meneer Louis de Poort. Dus wel bij. En dan krijg je een tapijt. En joh, we krijgen een tapijt. En dat is niet zo misselijk speelt door veel tapijt. Maar dan is het de rol ook. Maar dat is dus echt heel leuk om dat mee te maken. Op een bepaalde manier. Maar daar staat dan tegenover dat je op een bepaalde manier. Op een bepaald moment behoorlijk verneukt wordt als de zaak niet zo is als dat je dus niet werkzaam is.
En
die vrouw
is
dat
voor zo'n man?
De enige Belgische actrice die mee is heel te fors. Ja. De rest zijn drie mensen, vier mensen van de muziekschool. Marijn deed mee, Mark Barney, iemand van de Academie Arnhem, Petra, en Michael Matthews. Ja, een paar mensen en wij zelf. Tom Lutgering was de koning. We hadden dus drie groepen gemaakt. Met de bedoeling om op een bepaald moment, als het mogelijk was, daar weer op bezig doorheen te halen. Maar zover zijn we niet gekomen. We hebben wel drie dingen meegedaan. Zeg maar met de hele groep. Maar die drie groepen daar werd op de viool. Dus goed om dat theater permanent te spelen. Omdat als je in zo'n theater komt, moet je voorstellen dat het dus zo was dat je daar is. Is hier een nog groter plot?
Nee, dat is niet groter.
Kan je bijna zo zien natuurlijk. Als je hier binnenkomt, kom je dus op dat grote forum, dan loop je hier omheen. En dat theater, hiervan dus een publiek staan in die inhoud. Die loges die waren voor ons. We waren namelijk gemaakt op de camera, op de dolly daar in terrein, dan kon je een frontshot maken. En maar als je zo'n theater hebt, dan moet er eigenlijk continu iets te doen zijn. Dat weet toch de verwachting van. Dus dat doek moest continu open zijn. Dus iedereen had het op een idee dat werd, maak wat voel dat uit. Dus naast dat was ik dus ook een vaste groep die daarmee bezig was en daar een aantal ideeën voor gemaakt heeft. Dus zoveel mogelijk gebeurde daar ook altijd iets. Dit was een hele ronde, daar stond dus een serie van 8 monitoren. Hier was die ruimte van Trudo, dus hier stond het labyrinth in met die dingen. Dit is een ruimte, dat is een mislukking geweest. Dat is Wim Delvaux. Wim Delvaux is een Belgische kunstenaar die op tapijt kan schilderen. Hij is wel bekend, maar hij zit wel in de lift. Maar dat betekende ook dat hij erg onaanspreekbaar was. Hij kwam ook heel vaak niet. En alhoewel hij wist dat het publiek rondomheen zou staan, vond hij dat dus verschrikkelijk. Ik kan me ook voorstellen. Het lijkt me verschrikkelijk als je schildert en er zit natuurlijk een publiek te kijken. Maar dat was wel de afspraak. Dus hij had daar ruimte met tapijten die hij opgehangen. Maar ja, tevens was er hier doek voor gehangen, transparant doek. En dat werd dus doorgelicht. Dus ik kon ook licht uitdoen, dan was het dus nauwelijks te zien, maar wel te zien. Maar wat doen mensen? Ja, die doen natuurlijk dat doek op. Dus met verf dat smijt. Het publiek en met water. Dat was. Op een gegeven moment kwam die ook niet meer overdag. Dan kwam die dus als de mensen er niet waren. Dan vond dat niet zo belangrijk. Bij alle rampen die er waren, was dat nou even een schuldig. Dat is iets wat voordat maar aan iemand niet is. Maar het was wel de bedoeling geweest om daar. Dat hij zou ons namelijk opdracht gegeven, hij zou ons gebruiken voor het schilderen van dingen. Hij had eigenlijk het verhaal of in ieder geval. Dus dat is tegenstelling tot. En dit was een ruimte, daar stond dus die man in, want ik was toen als je ging hier door je naar buiten. Dus een hele grote. Daar hebben we wel een aantal dingen in gedaan, omdat we geen tape hebben. Ik heb bijvoorbeeld het werk van Lucas uitgelegd terwijl ik een krant op had. En een aantal andere dingen hebben we gedaan. Een hele mooie ectoclin over tekst. En hier kon je dus, was een soort opera, een Wateriaans woord, dat ding open en dicht kwam. Hier kon je dus een hele gang doorheen. Dit is heel lange gang.
Kun je mij dan weer goed aanpakken, zodat dit licht volgt, zodat je foto's compleet kon krijgen. En dan was het divers licht in de gang, dus er was onweinig licht, koffie, licht. Mijn geloof, stop door sloegen.
Zullen we onder het genoeg van een draak?
Ja.